Goedenavond allemaal. Als Greet nog maar eens gaat kijken daar, dan is het weer opgelost. We zullen zien of het blijft opgelost bij Ellen, maar er waren wat probleempjes. Maar laat ons starten met de gemeenteraad van augustus. Het eerste punt op de agenda is een aktename van verhindering wegens medische redenen van een raadslid. Het is een raadslid, Dorien van der Velde, die tot het eind van het jaar verhinderd is. Dus we nemen er akte van. Dat wil ook zeggen dat er natuurlijk een vervanging kan komen. Dus gaan we over tot de aanstelling en etablering van een raadslid in vervanging van een verhinderd raadslid. En dat is Jan Sels die daarvoor de eed mag komen afleggen.
Goedenavond allemaal. Ik heb zo dadelijk de eer en het genoegen om voor de 12e keer de eed te mogen afleggen, 7 keer als raadslid en 5 keer als schepen. De tekst is wat veranderd, maar ik denk dat ik hem nog ken. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Toch welkom Jan in deze gemeenteraad. Goed, dan kunnen we verder gaan met de reguliere agenda zijnde de goedkeuring van de noten van de vorige zitting. Het zijn daar opmerkingen over de Fonny, zijn lampje brandt in de lucht.
Ja, ik heb in het kader van die notulen eigenlijk een kleine mededeling. Mm-hmm. De fractie N-VA heeft een klacht neergelegd, dus de vollediging van heel, dat iedereen mee is, hè, bij het bestuur Vlaanderen, met betrekking tot de procedure die gevolgd was geweest. Maar jullie weten dat, want ik heb het gezien dat het geagendeerd is geweest in het college van 28-4. Zo dus. Maar dan weten de mensen ook dat dat is gebeurd.
Dat is goed. Nog andere aanvullingen op verslag?
Ik wou misschien nog een antwoord geven naar Niels in verband met het PFAS-verhaal, PFAS-bodemonderzoek. Je had gevraagd van waar komen die kosten in een keer? Waarom is dat 73.000 euro nog van over? Dat was een budget van 250.000 euro. Ze zijn alle brandweerkazernes gaan nagaan waar dat de brandweer met chemicaliën bezig geweest is, waar mensen met vele schuimen zijn bezig geweest. En daar is echt een bodemonderzoek aan gedaan, die heel wat geld gekost. Het is zelfs zo dat men niet rondgeraakt is vorig jaar en men heeft opnieuw moeten inschrijven, 50.000 extra, om nog een paar extra onderzoeken te doen. En dit jaar heeft men er al 2 gedaan en men hoopt daar nu mee toe te komen. Dus dat is daarom de extra aanpassing geweest van die PFAS.
Oké, dank u. Het waren niet dat er bepaalde resultaten of zo belangrijk waren voor het doen.
Nee, wij hebben geen kazerne. Het gaat vooral rond de kazernes waar alles uitgespoten is vroeger en opgekuist. En dat moet nu helemaal herzien worden, ook aanpassingen. Maar voor ons heeft dat geen echte bezwaar.
Goed. Het eerste punt, punt nummer 4 natuurlijk, gaat over de beheersovereenkomst tussen de gemeente Turnhout en het autonoom gemeentebedrijf. De voorzitter van de AGB gaat dat noemen.
Ja, het autonoom gemeentebedrijf Turnhout werd in 23 april 2015 goedgekeurd op de gemeenteraad. Er was een aanpassing in 2019 en nu met het nieuwe bestuur moeten we ook opnieuw deze vraag stellen gewoon om die samenwerking te laten plaatsvinden. En bij deze zouden we dus ook graag deze willen voorstellen om blijven samen te werken.
Iedereen akkoord? Goed, dank u wel. Puntje 5. De goedkeuring van de jaarrekening van Cordia. Niels van de Koen.
Ja, dankjewel, voorzitter. Cordia, zoals de meesten onder jullie weten, ooit gestart vanuit het vroegere stadsregio Turnhout-verhaal. Dat is de naam die bij de meesten nog meeste bijblijft. Maar ondertussen zijn daar dus ook de gemeentes Lill en Casterlee bij aangesloten. In de jaarrekening zien we vooral dus werkingsbudgetten terugkomen voor personeelsinzet, projectenmiddelen en daarnaast ook wat typische kosten voor een organisatie en verdere opbouw, zoals bijvoorbeeld kantoorinrichting, voor de nieuwe huisvesting of websiteontwikkelingen. Specifiek voor Oud-Turnhout zien we dat de totale bijdrage komt op 118.000 euro en dit op een totale omzet van 1,7 miljoen euro. Belangrijk om te vermelden is natuurlijk dat we via die samenwerking in Cordia, dat we op een aantal domeinen, zoals bijvoorbeeld mobiliteit en wonen, maar ook andere domeinen, expertise kunnen inzetten en samen subsidies kunnen verwerven die elke gemeente apart niet zouden kunnen doen anders. Ik weet niet of dat daar specifiek nog ergens vragen rond zijn.
Ja, Schiep, ik had een vraagje helemaal van onder, hè, bij de bijlagen. Daar staat financiering en dan staat er Europa, WSE, Vlaams Cofinancieringsfonds. Zijn dat die subsidies waar je het over hebt? Staat zelfs VDAB bij. En dan staan er de gemeenten bij Beers, Casterlee, Lille, Oud-Turnhout en Vosselaar. Ik zie er zelfs nog niet Turnhout tussen staan. Ik vind het een beetje raar. Helemaal van onder op het laatste blad. Van programma Werk Sociale Economie Pact.
Ik vermoed dat dat een van de vele subsidies zijn, hè, die Cordia dan in samenwerkingsverband aanvraagt. Helemaal in detail kan ik dat ook niet zeggen, Frank.
Ja, maar ik vond het raar omdat Turnhout er niet bij staat. Hè. Die zitten ook toch bij Cordia. Hoe het is hier wel eens iets verteld dat Turnhout apart zat bij bepaalde functies binnen Cordia. Nu zag ik ze weer niet tussen staan. Ik zeg, ja, het is een beetje raar. Maar misschien als u ervan op de hoogte had geweest.
In principe wordt op alle domeinen samengewerkt, hè, met de verschillende gemeentes. Nu, elk beleidsdomein kan op zich vastleggen dat voor bepaalde aspecten binnen dat domein dat er afgeweken wordt en dat bepaalde gemeentes ja, minder of meer van het samenwerkingsverband opnemen.
Ja. Mag ik nog even aanvullen? Dat is omdat Turnhout mensen levert. Een deel van hun personeel wordt uitbesteed aan wonen, aan werken en sociale economie. Dat is daarom.
Ja.
Nog tussenkomsten? Goed, dan kunnen die jaarrekening goedkeuren, denk ik. Puntje 6 op de agenda, aanpassing, retributie voor het ter beschikking stellen van PMD en B-papieren zakken, materialen voor compostverwerking, een hele boterham, maar het gaat maar over een klein stukje daarvan.
Klopt inderdaad, dankjewel voorzitter. Dus wat hier voor ligt is opnieuw het retributiereglement voor ter beschikking stellen van PMD en biozakken naast materialen voor compostwerking. En het is voor dat laatste dat we eigenlijk vandaag dit agendapunt opnieuw moeten brengen. Waarom? Organisch afval vertegenwoordigt in Oud-Turnhout, net zoals elders, ongeveer de helft, 50% van het huishoudelijke afval, wat best wel wat is. En we hebben er in het verleden voor gekozen om ja, burgers te ondersteunen om daar toch op een meer duurzame manier mee om te gaan door compostvaten, compostbakken en ook beluchtingstokken te koop aan te bieden via de gemeente. Het is zo dat dat telkens via IOK is verlopen, dus via een bestek vanuit IOK, de intercommunale. Daar is een nieuwe groepsaankoop gedaan, eigenlijk gelijkaardig of dezelfde firma kreeg die opdracht toegewezen, dat is EcoBV, met hetzelfde type compostbak, dus op zich is daar niks veranderd. Maar wat is er wel veranderd? Ja, de subsidies van de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, OVAM, die zijn weggevallen. Wat maakt dat die prijs voor die compostbakken toch wel betekenisvol gestegen is. Die is van €63 per stuk naar €140 per stuk gegaan. Wat natuurlijk een groot verschil is en wat wij uiteraard ook betreuren. Toch stellen wij voor om ook diezelfde kost eigenlijk, om dat evenwicht tussen die aankoopprijs voor de gemeente en ook de verkoopprijs aan de burger te gaan bewaren, om ook hier de verkoopprijs aan te passen van €63 naar €140. Er zijn verschillende argumenten om dat te doen. Enerzijds geloven we dat je liever een doordacht en bewust composteren hebt dan een aankoop, omdat het een koopje is. Het blijft terecht ook een stevige besparing op uw afvalfactuur. En dus het is een investering die zichzelf ook wel terugverdient. De aankoop is ook nog steeds veel voordeliger dan de marktprijs. Datzelfde model is op de markt voor €250-300 te verkrijgen. Dus dat verschil blijft toch wel aanwezig. En uiteraard duwen wij er ook op dat we het belangrijk vinden om de service die we daar tot op heden bijgeboden hebben, namelijk de aanhuislevering en dergelijke, om die wel te gaan behouden, zodat we geloven dat we voor onze burgers van Oud-Turnhout daar wel nog steeds een interessant verhaal van maken. Dus het is het volledige retributiereglement uiteraard dat hiervoor ligt, maar de enige aanpassing qua prijs gaat om die compostbakken. Ik weet niet of daar vragen rond zijn.
Frank.
Ja, wij vinden dat een platte belastingverhoging. Oké, u schuift de schuld door naar de NIOKA, omdat die de prijs verhogen. Maar we gaan wel van €63 naar €140. Dat is een beslissing die wij hier rond de tafel nemen. Wij zijn daar verantwoordelijk voor, niet de NIOKA. Zelfs is het de stemming, wij gaan dat niet goedkeuren. Want dat is een belasting eigenlijk voor mensen die thuis nog de moeite willen doen om te composteren. Ik weet niet over hoeveel aantallen als het gaat, binnen heel Oud-Turnhout, die nu plotseling dan een nieuwe compostbak zouden kopen. Maar wij schuiven het lekker door en we laten de mensen betalen. Van €63 naar €140, ik denk dat je morgen iets moet gaan kopen van €63 en je weet dat de mand erop €140 kost, dat je ook wel heel raar gaat verschieten. Wij vinden het, dat is geen prijsstijging van 10%, nee, van 20%. Dat is meer dan 100% er ineens bij. Als dat de werkwijze is van de IOK, dan vrees ik dat er heel veel vier paletten tegen je gaan slagen en deze niet meer gaan toepen. Want dat wordt te gortig. Als dat uitgatel in oude Belgische frank, dat is over de 5000 frank voor wat plastic latten. Ik vind het te gortig. Ik vind het te duur. Wij gaan dit niet goedkeuren. We zeggen niet de functionaliteit, we zeggen niet dat de NIOK dat volledig wil doorrekenen. Maar wij hier rond de tafel beslissen. Als jullie dit allemaal mee goedkeuren, wil dat eigenlijk zeggen dat wij allemaal verantwoordelijk zijn, degene die het goedkeuren, voor een opslag van €63 naar €140 voor zo'n bak voor te composteren. Het is aan jullie natuurlijk, ieder kiest zelf vrij, maar wij gaan dit tegenstemmen.
Goed, dankjewel voor je argumentatie. Ik zal misschien al even reageren, want u zei, ik heb geen idee over hoeveel van die bakken het gaat. In 2024 waren dat over het hele jaar heen 29 bakken. Dit jaar mogelijk, omdat er in heel wat gemeenten een gelijkaardige beslissing intussen al genomen is, waren er in mei al 29 bakken aangevraagd. En dat is ook waarom we een nieuwe lading moeten bestellen en dus vandaag hier samen zitten om het reglement te wijzigen.
Schepen, ik heb ook gelezen dat is voor de gemeentefinanciën in evenwicht te houden. Hè? Zo staat het er ook bij in.
Het is een bewuste keuze om inderdaad daar niet meer extra financieel op toe te leggen, dat klopt. Maar het is niet de bedoeling, we gaan de financiën van de gemeente niet al of niet destabiliseren met het verhogen van die compostbakken, want uiteindelijk is dat voor de gemeente een nuloperatie. Die worden aangekocht aan die prijs en die worden verkocht aan die prijs.
Pak dat we nu 50 deze jaar hebben. Oké. Gaan we dan doen het van dat verschil van €63 en €140? Dat is een soort dienstverlening naar onze burger. Hè.
Het komt
jullie
erop...
rekenen het liever gewoon weg door. Hè. Het gaat... Wij het niet gelaten. Hè.
Het gaat over een compostbak met een duidelijke aanleiding, een duidelijke reden. Als we dat niet doen, Dan gaan de mensen die geen bak hebben, gaan die bak betalen. Is dat dan beter? Oké, okay, ik vraag de stemming. Of moet je nog
ik
toch
nog reageren?
De Bart of de Niels wil nog iets doen.
Ik heb nog een vraagje over de periode. Omdat die zo kort was. Die was tot het einde van het jaar. Waarom dat juist was?
Ja, zoals ik daarnet zei, er waren onvoldoende bakken nog maar in voorraad, waardoor we beslist hebben om het nu op de gemeenteraad te brengen. En inderdaad, voor het einde van het jaar zal dit retributiereglement opnieuw passeren om het in zijn geheel te bekijken. Maar dat is de aanleiding geweest, ja.
We gaan stemmen. Oké, dank u wel. Puntje nummer 6 is ook een stukje actueel, denk ik. De financiële tussenkomst voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Peter. Punt 7, klopt.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is hot natuurlijk. Ik bedoel, de Aziatische hoornaars, we zien ze overal. We weten dat er heel wat zijn. Het heeft ook heel hard geleefd in gezeid van Nauturnaut. We hebben mooie voorbeelden gekregen, maar ik wil eerst en vooral de vrijwilligers bedanken. Er waren heel wat mensen, en er zijn nog altijd mensen, die lokpotten hebben gevonden, een manier hebben gevonden om deze hoornaars ergens te kunnen strikken. En door deze reacties van, oei, ja, belt even snel een brandweer, dan komt dat wel in orde, bleek dat de brandweer niet altijd uitrukt voor de Aziatische hoornaar. Ze doen het alleen als het echt groot gevaar is. Dat wil zeggen dat de mensen voor heel wat kosten kwamen als het in hun eigen tuin was en het zat heel hoog. Daarom hebben wij even bekeken in de omliggende gemeentes en ook wat is er hier mogelijk. En hebben wij de beslissing genomen om tussen te komen. Een Aziatische hoornaar maakt eigenlijk twee nesten. Een klein nestje, dat ziet eruit gelijk een pingpongballetje. En voordat je het weet is het een hele voetbal. En in augustus vliegen ze hoog, zo hoog mogelijk, in, ergens in een boom om een prachtig grote nest te maken. Maar zo prachtig en groot dat ze zijn, zo gevaarlijk zijn ze ook. En daarom hebben wij gezegd dat we tussen beiden willen komen. En we zien nu dat er toch wel mensen zijn die daar echt wel werk van maken om deze uit de hoge bomen te halen en ook betaalbaar. Dus wij komen voor de... Eens goed kijken dat ik het niet verkeerd zeg. Jawel. Tussen met €90 voor de primaire en €150 voor een secundair nest. Dat is de tussenkomst die wij willen voorstellen om aan de mensen die het factuur betalen en binnenbrengen terug te betalen.
Bart. Ja, inderdaad, beste collega's. Zoals jullie ook in de toelichting konden zien, is die Aziatische hoornaar inderdaad een invasieve exoot. Hè. Heeft een enorme snelle toename in Vlaanderen, met, zoals ook aangegeven, een negatieve impact op onze biodiversiteit en bestuiving. In 2023 waren er al meer dan 6400 nesten gemeld in Vlaanderen. In 2024 is het aantal zelfs opgelopen naar 7600 nesten. Je kan dat constateren op de bron van het Vlaamse Bijeninstituut. Deze wesp is inderdaad een efficiënte predator met honingbijen en andere inheemse bestuivers. Heeft een enorme negatieve impact op de biodiversiteit. Er zijn inderdaad, zoals de burgemeester ook aanhaalt, in de omliggende regio al goede praktijkvoorbeelden. Als we kijken naar de gemeentes Lill, Heist op den Berg, Kontich, Kalmthout, is daar inderdaad een vlotte samenwerking met vrijwilligers uitgebouwd. En wordt er daar ook op de gemeentelijke website zeer duidelijke informatie over herkenning, melding en bestrijding meegegeven. We zijn ook blij dat er ook in Nauturnaut de afgelopen weken stappen zijn gezet, mede onder de impuls, en ik ben blij dat de burgemeester dat ook heeft vermeld, door onze geëngageerde vrijwilligers. Het is inderdaad een hot topic geweest de laatste weken op de sociale media. Ook vanuit onze fractie waarderen we dat, het werk van de vrijwilligers, en we willen hierop verder bouwen. In onze gemeente zien we de voorbije periode inderdaad een merkbare versnelling van detectie en bestrijding, mede dankzij deze inzet van die vrijwilligers. Een aantal resultaten. We hebben kunnen zien dat de afgelopen week, twee weken, reeds 6 nesten zijn verwijderd en dat er ook reeds al meerdere nesten zijn gedetecteerd. We waarderen ook de financiële tussenkomst van de gemeente dat hier vandaag staat geagendeerd. En de stappen die op de laatste weken zijn gezet. We hebben ook gezien dat de website, waar laten we zeggen, tot vorige maand weinig informatie over te vinden was, dat die feitelijk nu wel goed gedocumenteerd is. Dat er ook links zijn gelegd, onder andere naar de bestrijders die kunnen gecontacteerd worden. We willen ook oproepen om te kijken naar die praktijkvoorbeelden, zoals in Lille, Heist, Ottenberg, Kontig, Kalmthout, waar ook die structurele samenwerking met die vrijwilligers verder is uitgebouwd. Waar er ook heldere informatie is gepubliceerd op de website. Dus ik denk, ik kan alleen maar adviseren om daar nog eens goed naar te kijken en daar verder mee aan de slag te gaan. Binnen dat kader hadden wij nog wel een aantal vragen aan het college. Eerst en vooral over die reikwijdte van die financiële tussenkomst. Het reglement staat vandaag op de agenda, dus in principe als het reglement vandaag gestemd wordt, gaat dat vandaag invoegen. Natuurlijk, we hebben kunnen zien dat er al een aantal nesten zijn verwijderd, dat er al mensen hun burgers in hebben gedaan. De schoolperiode komt er ook aan, er zijn al wat nesten gedirecteerd in de omgeving van de scholen. De vraag is, ja, die mensen, gaan die ook recht hebben door die financiële tussenkomst? Gaat dat voor een deel retroactief zijn? Welke bewijsstukken moeten daarvoor binnengebracht worden? Of wordt daar naar gekeken? Ik kan gewoon vraag per vraag doen, ik denk dat dat het makkelijkste is.
Wij hebben inderdaad al heel wat berichten gekregen. De mensen hebben het heel goed gelezen op de website, dat ze gewoon de factuur mogen binnenbrengen. En wij gaan daar geen probleem uit maken. Wat er nu al betaald is, zal ook terugbetaald worden voor die mensen die deze ordenaars hebben laten verwijderen.
Oké, ik vind dat een mooie tegemoetkoming, dus dat we inderdaad kunnen zien dat dat retroactief is. Ik denk dat we enkel moeten oppassen, ja, hoe lang gaan we terug in de tijd, maar ik ga ervan uit dat onze financiële dienst dat goed in de gaten houdt. Daarnaast, nu ligt vooral de bestrijding, de oproepingsplicht, de meldingsplicht en het aanvragen van de financiën, ligt nu vooral bij onze burgers. Ik wil ook vragen, is er nagedacht geweest binnen het college om te kijken naar een opstellen van een raamcontract met 1, 2, 3 bestrijders, waar de burgers gewoon de melding kunnen maken en dat de gemeente dan veilig de bestrijders informeert en die naar de nodige plaatsen. Het zou voor onze burgers een extra dienstverlening zijn. Het zou voor onze diensten ook niet nodig moeten zijn om dan heel de financiële afrekening te maken, omdat dat dan volledig ten laste komt van de gemeente. Ik weet niet of dat daar naartoe is gekeken geweest of dat daar plannen voor zijn.
Ja, we hebben, voordat we deze op de gemeenteraad wouden zetten, hebben wij zelf heel wat rondgebeld. We zagen op Vespa Watch dat je eigenlijk heel goed kon zien welke mensen naar hier wouden komen. We zagen ook, daar staat duidelijk bij welke hoogte dat we mensen op kunnen verwijderen. Dat staat 15 meter, 30 meter. Dus, en dan hier in de regio zijn er toch wel heel wat verdeligers actief gewoon. Dus we hebben rondgebeld, we hebben gezien en we hebben ook raden de mensen als ze hier komen ook aan. Nu, dit is een verhaal dat in de andere dorpen ook leeft, want wij hebben met pas op de vergadering bij Taxandria, bij de brandweer nog gezegd van jongens, van waar komt dit? Het is gewoon heel belangrijk dat de horenaar zo snel mogelijk, net als voor de, ooit gebeurd is voor de processierupsen, actie wordt ondernomen. En goed, men gaat dat nog eens opnieuw bekijken. Ook daar leeft het dus een beetje. En we hopen gewoon dat we ja, door een raamakkoord, maar eigenlijk wel op de juiste manier de mensen bereiken.
Ja, ik kan alleen de gemeente maar oproepen om toch die stappen eens te bekijken. Het zou inderdaad heel die administratie vereenvoudigen. En het zou ook een dienstverlening zijn naar onze burgers dat die taak bij de gemeente komt. Voor ons is het een kwestie van inderdaad dat raamakkoord op te stellen. Op een bepaald moment dat er een melding binnenkomt, dan kunnen die bestrijders worden aangeschreven. Als dat 2, 3 bestrijders zijn die mee in het portefeuille zitten, die uit de regio zijn en die inderdaad de verschillende hoogtes aanpakken, ik denk dat dat een extra dienstverlening is. Dus ik kan alleen maar oproepen aan het college om dat toch eens zeker te bekijken. Een derde vraag, en ik zeg het, ik was er zelf niet van op de hoogte, maar ik heb me ook laten informeren en laten inspireren door onze vrijwilligers. Als je nu ziet hoe dat zij volop bezig zijn om die wespen te detecteren. Ik weet niet of jullie dat al eens bezig hebben gezien. Maar dat is op basis van lokpotten. Daar zit dan een geurmiddel in, een sponsje bij. Die wespen die komen aan die pot, die worden dan gemarkeerd, dat wordt getimed. Dat vraagt wel wat tijd en inspanningen van onze vrijwilligers. Als je kijkt bijvoorbeeld in Kalmthout. Het is over laatst ook een artikel verschenen op VRT Nieuws. Daar maakt men gebruik van zendapparatuur. Dat is iets heel bevreemdend, maar er worden kleine zendertjes geplaatst op die wespen, zodat men perfect kan gaan detecteren hoe lang zijn die onderweg, naar waar zijn die gegaan. Zodat men dat vaak heel snel in kaart kan brengen om die primaire nesten te gaan detecteren. Want eenmaal dat je die kunt aanpakken, dan kun je inderdaad vermijden dat die secundaire nesten uitgeroeid worden. Die investering zou ongeveer iets van een 3.500 euro zijn. Dat is nu niet het gigantische budget. Dus ik kan alleen maar vragen, misschien gezien de problematiek van die hoornaars, dat er toch eens naar opmaak van het meerjarenplan kan gekeken worden om te investeren in die zendapparatuur. Natuurlijk ook met goede afspraken tussen diensten en vrijwilligers, want ja, er moet een vorm van protocol worden opgesteld van wie is verantwoordelijk voor wat, wie doet wat. Maar ik kan alleen maar vragen dat er ook zeker binnen de opmaak van het meerjarenplan naar gekeken kan worden. Het biedt enorme efficiëntiewinsten en ik denk, gezien de problematiek van die hoornaar, ook vooral in onze schoolomgeving die regelmatig gedetecteerd zijn, dat dat zeker wel een quick win kan zijn.
Dank u wel voor de suggestie.
Bijkomend, ik heb mij ook laten informeren dat op dit moment dat onze eigen brandweerdiensten niet volledig uitgerust zijn om die Aziatische hoornaars aan te pakken. De brandweerdiensten die komen als er een geval van nood is of onder de 8 meter, dan zullen zij ingrijpen. Maar als onze eigen brandweer van Turnhout moet uitrukken, hebben zij niet het nodige materiaal. Zij hebben niet de nodige pakken, zij zijn daar niet op voorzien. Als zij moeten uitrukken, is het niet zelf de brandweer van Turnhout, maar is het orgaan de brandweer van Merksplas of Arendonk die naar Oud-Turnhout komt.
Dat klopt.
Ik kan alleen maar oproepen in het volgende overleg, burgemeester, dat er toch wel eens ter sprake wordt gebracht van dat dit toch een bijzondere situatie is, gezien de ernst van de situatie, gezien de problematiek, dat ook onze brandweerdiensten daarvoor geëquipeerd zijn om die hoornaars te bestrijden. Dat er geen diensten moeten zijn van Arendonk of Merksplas die naar Turnhout moeten komen. De brandweer waar wij feitelijk onder vallen, Turnhout, we betalen er ook genoeg voor, dat die toch ook de nodige materialen voorzien. Dus ik kan alleen maar burgemeester vragen aan u of dat u deze mee op de tafel wil leggen bij het volgende overleg. Als laatste wil ik feitelijk eindigen met twee puntjes. Concreet, u heeft er ook al naar verwezen, naar VespaWatch. Ik denk ook gezien de actualiteit en de problematiek die alleen maar groter wordt, zou het misschien ook interessant zijn voor onze burgers om jaarlijks infosessies te organiseren. Dat kan heel simpel. We doen dat voor verschillende zaken hier in de gemeente. Ik denk dat deze een van de zaken is dat ook onze aandacht kan verdienen. Als dat op een jaarlijkse manier kan gebeuren in het voorjaar, als je zelf surft naar de site VespaWatch, je hebt er zelf ook naar gerefereerd, daar staan verschillende aanbiedingen van specialisten die infosessies organiseren. Ik kan alleen maar vragen aan de gemeentelijke dienst dat ze dat ter harte nemen en dat er misschien één keer op het jaar zo'n infosessie kan georganiseerd worden voor onze burgers. En ten laatste, ook vanuit onze N-VA-fractie, willen we ook die vrijwilligers bedanken. En misschien een kleine suggestie voor het gemeentebestuur. Er is binnenkort weer een vrijwilligersfeest. Het is misschien interessant om die mensen er ook bij te nodigen als bedankje.
Dank u wel.
Ja.
Jos.
Ik zou graag een kleine aanvulling daarbij willen doen. Ik heb in de geburen zelf een nest, weet er enkele zitten zelfs. Het is zo, men zou eigenlijk de mensen eerst moeten informeren naar het verschil tussen een Aziatische en een Europese hoornaar. Dat is één. Als je een prik krijgt van één van de twee, is dat voor beide even erg. Vorige week is er nog een Oud-Turnhoutenaar een dag in het ziekenhuis verbleven omwille dat hij een prik heeft gehad en dat dat een ernstig accident kunnen zijn, want die man die was op dat moment een voertuig aan het besturen. En die is op 10 centimeter voor een elektriciteitspaal toch nog kunnen stoppen, godzijdank, door toedoen van andere mensen. Het is zo, er staat wel wat fout in de informatie op internet in verband met die dieren. Men zou dat eigenlijk wel moeten weten, hoe dat diertje leeft en wat er moet gebeuren. Er zijn nog altijd mensen die denken dat Europese hoornaars, dat goedwillige insecten zijn, maar dat is eigenlijk niet waar. Want die verknoeien ook, en ik kan bij mij in mijn eigen tuin dat laten zien, die komen de bijen ook opeten. Ook de Europese doen dat. En men vermoedt dat, iedereen vermoedt dat dat steeds maar de Aziatische zijn. En dat is niet waar. Dat wil ik maar ter aanvulling doen. En ik wil misschien ook nog vertellen, van, is het niet mogelijk om in het infoblad de meest praktische informatie nog eens op te nemen om mensen te informeren? Maar het zou dan geen al te lang artikel hoeven te zijn, want dan vergeten de mensen dat wel eens te lezen. Want dat is eigenlijk toch wel heel nuttig.
Ja, mag ik daar kort op reageren? Want ik weet niet of dat de Europese horenaars bijen aanvallen. Bij mij weten ze het altijd de Aziatische. Ik denk dat daar een onderscheid is. Maar net deze vertwijfeling of deze tweespraak in dingen duidt misschien de noodzaak van dergelijke infosessies aan. Of informatiebladen die verschijnen of tekst die erover verschijnen. Dus ik denk dat de collega aan de overkant alleen maar beaamt dat er meer informatie moet verschijnen en dat misschien de gemeente daar de lead in kan nemen om dergelijke sessies te organiseren.
Maar u kan bij mij komen kijken dat de Europese horenaars de bijen opeten. Dat kan u bij mij in mijn eigen tuin komen zien.
Goed. Frank?
Ja. Nu, we gaan akkoord met die tussenkomst.
Ja, het gaat inderdaad over een tussenkomst. Hè? Financiële tussenkomst.
Financiële tussenkomst, daar gaan wij mee akkoord. Maar eigenlijk moest deze dienst gratis zijn voor onze inwoners. Wij betalen 1 miljoen bijdrage aan de brandweerzone. Vroeger, toen had ik nog meer wespen. Ik hoefde meer te bellen naar de brandweer. Ze kwamen met zo'n bus en met zo'n frak en een masker op. Een collega die er zit in het publiek kan dat beamen. En ze deden die wespennesten weg. Nu zijn het horenaars, nu zitten we met vrijwilligers. Jos zegt daar en een steek. Straks valt er een vrijwilliger, doe het omdat daar een horenaar een aanval gedaan heeft. En dan zitten we daarmee. Wij als Vlaams Belang zeggen duidelijk, we betalen 1 miljoen aan de brandweerzone. Het is de taak van de brandweerzone om dat op ons grondgebied te voorkomen indien er een melding van gemaakt wordt. Als ze dan wat minder officieren aannemen en meer gewoon brandweerlieden, dan hebben ze meer volk ter plaatse om dat uit te voeren. Maar natuurlijk, zolang ze dan met 2 commandanten blijven, de ene zal tegen de ander zeggen, wij doen dat niet, laat het met vrijwilligers.
Horenaars.
Ja, horenaars.
Okay. Goed, we zijn geen officieren.
Het gaat over bij de brandweer.
Ik neem het zeker mee en ik heb het ook gezegd dat dit een belangrijk punt was bij de brandweer. We hebben dat al aangekaart met de burgemeesters gewoon en we gaan het ook blijven doen omdat we net zoals u daar heel bezorgd om zijn.
Ja, en dan laten jullie dat over je rug gaan. Dat die zeggen van, wij doen dat niet. Dat is gemakkelijk.
Dat is niet gezegd dat die dat niet doen. Die moeten gewoon de ernst inzien. En zoals je weet, er zijn er dus opleidingen gebeurd in Merksplas in een Arendonk. Wij stelden ook de vraag, waarom hier niet uit in de buurt? Wel, wij wachten nog steeds op een antwoord.
Ja. Ik vind het absurd. De brandweer, dat is de taak van de brandweer om die horenaar te bestrijden.
Als de brandweer ziet dat de mensen echt rechtstreeks in gevaar, dat wil zeggen als ze ergens binnen zitten, dan zullen ze er ook zijn. Als het dan een doorgang is, zullen ze er ook zijn. Maar 30 meter hoog, daar gaan ze niet voor uitrukken, was nu hun uitvlucht. Dus we zullen kijken wat het verder blijkt te worden.
Ja. Oké, maar we gaan dit wel goedkeuren. Het is al beter iets als niets. Hè?
Goed, ik denk dat we dat unaniem kunnen goedkeuren dan. Nou, verder naar puntje 8. Een samenwerkingsovereenkomst, handhaving, omgeving, voor Mart.
Goed, dankjewel. Zoals jullie weten is handhaving een belangrijk onderdeel of een belangrijk aspect van het omgevingsbeleid. Sinds een aantal jaren doen wij hier in Oud-Turnhout daarvoor ook beroep op IOK, onze intercommunale. Het zit namelijk zo dat vanuit Vlaanderen het zo voorzien is dat wij handhaving, dat niet enkel door politie, parket, gewestelijke actoren dient te gebeuren, maar ook door een lokaal bestuur. IOK voorziet voor ons als gemeente daartoe dienstverlening op vlak van milieuhandhaving sinds 2012 en sinds 2019 ook op vlak van ruimtelijke ordening. Aangezien, zoals jullie net gehoord hebben, daar verschillende actoren eigenlijk verantwoordelijk voor zijn, is het ook belangrijk om daar een goede samenwerking te hebben. Die is noodzakelijk en daartoe ligt vandaag ook de samenwerkingsovereenkomst voor, om eigenlijk de afspraken rond die samenwerking te concretiseren en verder uit te werken. Bij die samenwerkingsovereenkomst is het uitgangspunt eigenlijk taakverdeling op basis van expertise. Personen die expertise ergens in hebben, moeten die maximaal kunnen inzetten. Bereikbaarheid en uiteraard ook beschikbaarheid van alle actoren. Jullie hebben kunnen zien dat het een samenwerkingsovereenkomst is met 3 bijlagen die zeker niet onbelangrijk zijn, ook hulp of ons ook hulp bieden om de juiste personen op het juiste moment vlot te kunnen aanspreken. Voor de politiezone Turnhout wordt er gewerkt met een addendum, omdat daar eigenlijk al duidelijke afspraken waren en die worden hier ook aan toegevoegd om ook te zorgen dat die zeker elkaar niet tegenspreken. Inhoudelijk kan ik daar vooral over vertellen dat de nadruk ligt op de samenwerking. Wie is waar verantwoordelijk voor? We zorgen dat we één centraal aanspreekpunt hebben voor iedere gemeente en dergelijke meer. Ik weet niet of daar vragen of bemerkingen over zijn.
Niels.
Ik had er nog een vraagje over. Als ik het goed gelezen heb, hebben we recht op één lokale toezichthouder. En dat, er moet zowel het IDH als de politie wordt dan aangeschreven. En die gaan dan onderling kijken wie doet wat. En dan is er ook nog de gemeente die eventueel daar een rol in moet opnemen. Als ik het goed begrepen heb, dan hebben die ook allebei nog een eigen informatiesysteem. Dus die zijn niet of nog niet echt gekoppeld, of die matchen nog niet volledig. Dat was niet helemaal duidelijk voor mij. En ik had dan ook het stroomdiagram bekeken. Dat zag je ook vanaf dat ik het gelezen heb. Dan kunnen we volgen, maar het eerste zicht is al wel redelijk groot. Maar mijn vraag was eigenlijk of je dat een beetje kon verduidelijken van wat dat nu concreet voor Oud-Turnhout betekent. En niet speciaal voor de zone, maar voor Oud-Turnhout.
Ja, dankjewel voor die vraag. Ik denk in eerste instantie wil ik reageren op het feit dat ieder via zijn eigen systeem voorlopig nog werkt. En dat klopt wel. Niet iedereen heeft toegang op elkaars handhavingssystemen. Dus dat maakt dat er overleg noodzakelijk is. En dat wordt ook in die samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Wat dat voor ons als gemeente betekent, en dat is op zich niet anders dan dat het op deze moment al is, is op het moment dat wij een schending vaststellen, een burger een schending komt melden, wat dan ook, dat wij inderdaad via dat stroomdiagram niet anders in Oud-Turnhout dan in de omliggende gemeente gaan kijken, oké, wat is de situatie die van toepassing is, en afhankelijk daarvan dienen wij de ordendiensten te raadplegen of schakelen wij een persoon van het IOK in die daartoe gemachtigd is bij ons en de gemeente. En die gaan dan inderdaad kijken wat er nodig is en op welke manier er gehandeld kan worden. Voor die handhavingsprioriteiten vanuit IOK zijn er ook duidelijke prioriteiten vastgelegd, hè. Dus die zijn eerder bepaald. Die gaan in de loop van de legislatuur zeker ook opnieuw bekeken worden. Maar ik denk dat jullie allemaal weten dat er qua omgeving best wel wat werk op de plank ligt. En dat is inderdaad niet eerst wat we hebben vastgepakt. Maar daar bepalen wij dus inderdaad van wat wij als prioritair beschouwen om op te gaan handhaven. En op basis daarvan worden bepaalde zaken ook doorgegeven.
Frank, ik zag het lampje, maar het is uit.
Oh, sorry. Ja, wij gaan ons onthouden op dit punt. Waarom? Hè, onze gemeente, ik lees hier juist boven de juridische grond, onze gemeente is aangesloten bij de IOK dienstverlening, handhaving, milieu en ruimtelijke ordening. De medewerkers van IOK die zijn aangesteld als intergemeentelijk milieutoezichthouder, als verbalisant ruimtelijke ordening en als stedenbouwkundig inspecteur zijn bevoegd om op te treden op het grondgebied van onze gemeente. Zodus die mogen verbaliseren, want zo lees ik het hier. Waar zijn we straks mee bezig? De politie mag al verbaliseren, hè? Dat is normaal, die hebben die rechtsgeldige plicht. Maar gaan we nu al de IOK ook al de toestemming gaan geven te verbaliseren? Waar gaan we eindigen? We leven al bijna in een politiestaat, dan gaan we allemaal in een politiestaat. Je moet maar een pik op een gebuur hebben en je belt met naar de IOK. En die komt eens even kijken van, we zullen eens liquideren of we gaan het de vingers zien. Daar komt het een beetje op neer. We gaan ons onthouden op dit punt, omdat we het dubieus vinden dat IOK nog niet die rechtsgeldigheid heeft. En ik wil die ook niet geven aan mensen die daar niet de bevoegdheid of de opleiding voor hebben. We gaan ons onthouden op dit punt.
Daar wens ik wel op te reageren. En die mensen hebben die bevoegdheid wel. Ze leggen daartoe ook een eed af. Als jullie de collegeverslagen hebben gelezen, hebben jullie gezien dat de afgelopen weken ook een aantal mensen dat opnieuw hebben gedaan. En zij dienen daarbij zich uiteraard steeds te houden aan de prioriteiten die wij vanuit Oud-Turnhout naar voren schuiven. En daarnaast, die zorg om in wat voor een staat leven wij. Het is uiteraard de bedoeling om standaard in eerste instantie met mensen in gesprek te gaan en te proberen om tot oplossingen te komen. Het kan niet de bedoeling zijn om een ware kruistocht te starten.
Maar als ik het goed verstaan, Schepen, dan kan er iemand van de NIOK aan de deur komen en zeggen, ik kom me verbaliseren vanwege dit feit dat ik vastgesteld heb. Dat hoeft niet de politie te zijn dan. Dat kan iemand van de NIOK zijn.
In de loop van het traject, hè, kan dat gebeuren. Dat klopt, ja.
Ja, Jezus.
Goed. Ik neem aan dat we de stelling...
Mag ik nog een korte vraag over dat, nu dat je over dat verbaliseren gaat? Als ik dat naar een stroomdiagram kijk, is dat enkel bij milieu en niet bij ruimtelijke ordening voor die mensen? Of wel beide? Dat was ook nog een vraagje van ons, dacht ik. Of het stond misschien zo niet in het stroomdiagram opgenomen, maar...
Dat was... Ik wou net zeggen, dat staat inderdaad niet op die manier in het stroomdiagram opgenomen. Het klopt wel dat ook op basis van ruimtelijke ordening er een procesverbaal kan opgemaakt worden en er effectief kan gehandeld worden. Ja.
De cruciale vraag blijft hier altijd wel, wanneer dat die mensen dan uiteindelijk veroordeeld worden door de rechter... Komt dat terug naar de gemeente? En wat gaan we er dan mee doen? Het is een heel belangrijke bevoegdheid van de Schepencollege, of dat zij dat afbraak, niet afbraak en dergelijke ook. Daar staat er dus ook niks van, maar dat zal dan aan u zijn. Hè? Want dat is het eindpunt. Hè?
Dank u wel. Puntje 9 is een samenwerkingsovereenkomst van een andere orde, namelijk die met Stichting Kempens Landschap. Beter.
Ja, we zijn een beetje verschoten van alle samenwerkingsovereenkomsten die wij doen en bij ons, op ons afkomen. En we bespreken die ook heel grondig. In 2021 werd de samenwerking met Stichting Kempens Landschap hernieuwd. Naar aanleiding van de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen wil de stichting deze samenwerking opnieuw herbevestigen via een samenwerkingsovereenkomst. De Stichting Kempens Landschap levert in het algemeen belang een wezenlijke bijdrage tot het bewaren van publieke toegankelijk maken van landschappen en erfgoed. En dit door middel van verwerving, opwaardering en advisering. Nu, we hebben al mooie resultaten gezien. We denken in heel de Kempen dat dit toch wel een belangrijke is en daarom willen we dit ook opnieuw voorstellen om te blijven doen.
Vragen hierover? Nee, dank u wel. Unanieme goedkeuring. Puntje nummer 10. Wonen Cordia, subsidieaanvraag, IGS Wonen 5.0. Lisbeth, wat betekent IGS?
Ja, IGS staat voor intergemeentelijke samenwerking. En in dit geval gaat het dus over het thema wonen. Dit is inderdaad 5.0, want dit is reeds de vijfde oproep die gelanceerd wordt. En het gaat over een actualisering van de bestaande subsidie. Nu gaat het dus over een subsidie voor de periode 26 tot 31. Er is een nieuwe aanvraag nodig en deze keer gaan we die aanvraag indienen met z'n zessen. In het verleden waren Casterly en Lille ook betrokken bij een IGS, maar dat was toen het project Kempens Woonplatform Noord. Vanaf nu sluiten zij aan bij ons, bij Wonen Cordia. Dit is een subsidie die de gemeente wil ondersteunen in hun regisseursrol. Jullie weten dat we heel veel regierollen moeten opnemen. Zij stimuleren om intergemeentelijk samen te werken aan drie beleidsprioriteiten. De eerste is zorgen voor betaalbaar en divers wonen. Wij worden geacht te werken aan kwaliteit van ons patrimonium en de omgeving. En wij informeren, adviseren en begeleiden onze bewoners. En dat doen we via het loket Wonen en Energie. Wij kunnen dus de basisinitiatieven uitvoeren. De verplichte activiteiten vallen daar mooi mee samen. Dat is onze reguliere werking, maar we hebben ook nog kansen om eigen initiatieven in te dienen en maatwerk te leveren. Bij bijlage 1 vonden jullie het plan van aanpak en bijlage 2 is de samenstelling van de stuurgroep, waar dus telkens de manager ruimtelijke ordening en Schepen Sociaal Wonen in zit. Het gaat over een budget van 168.500 euro per jaar. En in september wordt deze aanvraag van ons door de minister goedgekeurd. Ja dan nee, maar ik ga ervan uit van wel. Tenminste als jullie zeggen dat jullie deze subsidieaanvraag vanuit de gemeenteraad mee willen ondersteunen.
Duidelijk voor iedereen. Tussenkomsten. Nee. Dan nemen we dat. Kunnen we dat goed? Puntje 11. De toetreding tot de aankoopcentrale IOK voor de groepsaankoop van leasefietsen van het personeel. Peter.
Dank u wel, voorzitter. De gemeente is lid van de intergemeentelijke aankoopdienst van de IOK. En deze zijn, zoals altijd, op onderzoek van wat kan het beste raamovereenkomst zijn. Wat is nu gebleken? Dat men met de fietslease waar ze 2 jaar geleden mee ingestapt zijn, dat er een beter aanbod was en had ook wel wat voordelen. Men zat nu bij de O2O en men zou nu overgaan naar de Cyclist Bike Lease NV. Wat waren die voordelen dan om hier op in te stappen? Als je bijvoorbeeld met je fiets iets meemaakte door het jaar door, dan moest je wachten tot het einde van het jaar om hier een nieuwe fiets te kunnen nemen. Bij deze Cyclist Bike Lease NV kan dat gans het jaar door. We zien ook na de afbetaling op het einde van het jaar en je wil de fiets overnemen, dan moet je minder bijdragen dan dat nu het geval is. En dat zijn zowat de echte voordelen die naar voren kwamen en daarom is men ook overgestapt naar de Cyclist Bike Lease NV.
Bart.
Ja, gewoon een praktische vraag. Omdat we inderdaad in het verleden bij een andere groepsaankoop waren aangesloten, zijn er gevolgen nu dat we daar uitstappen en deelnemen aan deze nieuwe, of kunnen wij vrijblijvend die switch maken?
Ja, we kunnen vrijblijvend de switch maken. Dat wil ook zeggen, de mensen, dat contract wordt gewoon overgenomen hoe dat nu ook was. Dus dat is geen enkel probleem om van de ene naar de andere over te stappen.
En voor ons personeel heeft dat bepaalde gevolgen? Of?
Geen bepaalde gevolgen.
Niels.
Ja, we begrijpen wel hoe dat zo'n dingen werken, hoe die dingen tot stand komen. Maar we vinden het wel jammer dat niemand voor deze punt in Hasselt en het volgende punt iemand het schilder niet in de buurt is van hier in de zone. Maar we begrijpen het, maar vinden het jammer.
Ah ja. Dat vinden wij ook. Maar dat is natuurlijk als je...
Oh, sorry.
Als je aansluit bij IOK, die gaan op zoek en denk ik ook dat we daar op een of andere manier moeten naar kijken binnen de buurt, maar dat we deze niet onderuit kunnen.
Ja, ja misschien dan ook aansluitend erop de vraag. Wij hebben vroeger ook op diezelfde barrières gestoten, maar misschien toch nogmaals oproep aan het IOK ook van om die parameter mee in te nemen, dat er eerst lokaler wordt gekeken. Maar we snappen het volledig hoe dat in het verleden is gegaan, dus we kunnen alleen maar hopen dat daar meer en meer in de toekomst rekening mee wordt gehouden om iets regionaler te kijken.
Ja, en ik kan daarbij misschien wel bevestigen dat dat iets is wat ook in bezorgdheid vanuit de Raad van Bestuur van IOK regelmatig op tafel wordt gelegd om zeker dat lokale karakter maximaal te bewaken. Maar het klopt dat daar bepaalde zaken meespelen, maar ik denk dat het belangrijk is om het op tafel te blijven leggen.
Frank, duidelijk gezien.
Ja, wij gaan wel akkoord. Ik vind het wel raar, want ik heb die prijs, offerte ook bekeken en gelezen. Maar ik vond het wel raar dat er een verklaring op eer moet komen dat de fietsen niet of geen banden met Rusland hebben. Een verklaring op eer, zo staat het in het bestek. En dan vond ik dat een beetje raar, zeg, een verklaring op eer. Ofwel, zet het duidelijk op papier dat er geen banden zijn met Rusland, hè? Want ja, als je het dan er toch in wilt zetten, met een verklaring op eer, ja, die kunnen ons wijsmaken wat ze willen, hè, als we het zo gaan pakken. Hè. We gaan dat wel goedkeuren, verstaan we even hier. Maar ik vind het raar dat er zoiets in staat, verklaring op eer, dat ze geen banden, of als ze niet vanuit het Rusland komen. Dan moeten we ergens morgen nalezen op een gemakskijken.
Die verklaring op eer staat op papier waarschijnlijk, hè?
Ja.
Die verklaring op eer staat op papier, dus het staat wel op papier. Hè? Maar goed.
Verklaring op eer, ja, op papier, dat is op eer ook. Hè? Of zie ik dat verkeerd?
Nee, nee.
Goed.
Dat doen we hier toch ook allemaal, hè? Het is straks geen raadslid.
Ook. Dat wou ik ook nog zeggen, die papieren liggen hier ook, hè? Dus dat is allemaal in orde. Goed, ik neem aan dat we hierover niet stemmen, dat we unaniem goedkeuren. Gaan we verder naar puntje 12, gelijkaardig, maar dan voor het aanstellen van een boomexpert. Peter.
Ja, en ik denk dat dan de fractie N-VA al op agendeerde, die zeiden van, ja kijk, zeker bij dit punt zien we dat de boomexpert uit Schilde komt. Dat is toch wel raar om hier in onze regio van start te gaan. Maar goed, dat dit door de raamovereenkomst is hier ook deze boomexpert aangesteld. We weten hier uit de buurt ook, we weten ook dat we onze mensen van de Groendienst heel wat opleidingen hebben gegeven. Maar deze mensen worden gevraagd bij speciale gevallen. En dan hebben we ook nagaan vragen, ja, moeten wij daar dikwijls rekening op houden? Ja, want we hebben bomen boven de 15 meter. Wij hebben ook heel wat dode bomen en die opleiding hebben onze mensen niet gehad. Dus wel eens een tak is iets anders dan een dode boom omdoen blijkbaar. En dat is een speciale opleiding. Dus wij kunnen ook wel zien van hier uit de buurt hebben we een paar boomexperten, maar hebben ze allemaal die Europese regels waar ze aan voldoen? En dan kwamen we ook wel, als we dan kijken, hier in de buurt zijn er nog niet iedereen die dat heeft. En dan is natuurlijk welke wordt gekozen en daarom is deze naar voren geschoven. Dus wij vragen ook of dat jullie hiermee akkoord willen gaan.
Frank?
Ja, wij gaan ons onthouden en de reden is, dat kost 100.000 euro, die boomexpert, dat vinden wij wel veel geld. Sorry, maar 100.000 euro van een boomexpert. Ik weet voor wat ik hier al mijn leven zijn moeten gaan werken en als ik dan lees, iemand die aan een boom kijkt, dat er die 100.000 aan kan snutten. Ik vind dat een beetje iets te veel geld. En dan, het gaat nog niet over elke boom, maar die gaat komen kijken. Hè. Want soms, hè, in de Neerstraat, de Schepenwet ook, hebben ze daar niet eens vier heel grote bomen afgedaan. Daar was ook geen boomexpert. Hè. Die lagen ook niet eens plat. Hè. Ik bedoel maar, we gaan ons onthouden op dit punt.
Voor alle duidelijkheid, dat bedrag is niet verschuldigd door Oud Turnhout en wij betalen per boom die wordt omgedaan. Hè. Dus het is niet zo dat wij vanuit Oud Turnhout 100.000 euro gaan betalen voor een onbeperkt aantal bomen of zo. Hè.
Nee, maar het gaat erom, er wordt 100.000 euro voor ingeschreven voor die zeloenen te betalen. Hè. Voilà.
Nog tussenkomsten? Niet. Dan gaan we naar de stemming. Dank u wel. Puntje 13 is een bestek van weg- en reguleringswerken in Pool zijnde. Freddy.
Dit dossier is op de agenda gekomen naar aanleiding van een situatie van een aantal jaren geleden toen Pool zijnde Blankenstein heeft na zeer zware waterellende. Onderzoek met camera's van het rioleringssysteem toen heeft aangegeven dat de riolering nog steeds een gemengd stelsel eigenlijk totaal tot op de draad versleten is. En dat vertaalt zich ook al een aantal jaren in de verzakkingen van de klinkers die aan weerskanten van de beton liggen. In december 2023 is er dan vanuit het college van burgemeester en schepenen een opdracht gegeven aan Infrabo om voor de opmaak van een bestek rond deze werken. Het zou dan gaan om de vervanging van de riolering en natuurlijk daarna ook nieuwe aanleg van de wegenis. Aanpassen van het straatprofiel zou daarbij een belangrijke factor worden, omdat we die nieuwe baan als eerste willen aanleggen in een toekomstgerichte visie. Wat bedoelen we daarmee? Meer ontharding, grote waterdoorlating en meer groen. Als we dat in deze werken kunnen realiseren, kunnen we voor de uitvoering van die werken een subsidie van 40% krijgen van EFRO. Het bestek, een zeer lijvig dossier van 120 pagina's, zit in de bijlage. Aangevuld nog met een tweede bestek rond pompstations, ook nog eens 55 pagina's. In die bestekken staan de administratieve voorwaarden waarin de intekenaar en de latere aannemer moet voldoen, evenals alle technische voorwaarden, beschrijving van materialen, beschrijving van werken, een zeer lijvig dossier. Aangevuld nog met 33 mappen, plannen waar tot in detail elke vierkante meter van de zone waar gewerkt dient te worden beschreven staat. We stellen voor om die werken te gunnen via een openbare procedure. Dat betekent dat de prijs daarin bepalend is. De totale raming voor deze werken is exclusief BTW ongeveer 4 miljoen euro. Te betalen door drie verschillende factoren. In eerste, de gemeente Oud-Turnhout zou een aandeel van 570.000 euro dienen te betalen, wat voor 40% gesubsidieerd kan worden door het EVRO-project. De derde betaler, dat zou neerkomen op een bedrag van 775.000 euro, maar dat zou ook voor de kost van de gemeente zijn, maar dat kunnen we volledig terugtrekken aan de hand van het investeringsfonds dat we bij PITPA nog hebben openstaan. Dat zou wel betekenen dat als dit bedrag betaald is, dat onze pot bij PITPA wel zo goed als leeg zal zijn. En de grootste aandeelhouder of de grootste betaler in deze werken is natuurlijk PITPA zelf. Zij dienen een bedrag van 2,6 miljoen euro te betalen. Ik heb het bestek grondig doorgenomen, helaas niet van buiten geleerd, daar was het iets te lijvig voor. Maar toch belangrijk daarin te vermelden is dat hij of zij die de werken zal gegund krijgen, daarvoor 205 werkdagen de beschikking zal krijgen. Wij stellen voor om dit bestek goed te keuren, zodanig dat PITPA, die de eerste opdrachtgever is in samenwerking met de gemeente, op zoek kan gaan naar een aannemer.
Dank u wel. Frank?
Ja, we gaan dat goedkeuren, hè, want ja, de waterhuishouding is heel belangrijk, dat weet iedereen. Maar natuurlijk, het is wat je aanhaalt, schepen, ja, hè, onze pot gaat op zijn, hè, van het investeringsfonds dat we nog bij de PITPA hebben staan. Hè. Zo, dus we hebben hier een straat gedaan en de pot is op. Hè. De volgende straat, hè, je weet ook daar aan de Meibloemstraat, of wie het daar, daar gaan, hè, daar hebben ze ook een overstroming gehad. Vorig in het najaar, denk ik, of in het voorjaar nog, ik wil het kwijt zijn. Zo dus als we daar dan dringend ook weer de PITPA werken moeten laten uitvoeren, ja, onze pot is leeg. Hè. Dan gaan we zien hoe we de financiën moeten gaan regelen. Hè.
Dan zullen we nog beter moeten tellen en nog eens natellen dan dat we dat nu moeten doen.
Ja, dat wil ik maar meegeven. Maar we gaan deze wel goedkeuren. Ja, je kunt niet anders natuurlijk.
Oké, okay, dan... Moeten we er ook niet over stemmen aan, dat unaniem moet gekeurd worden, dank u wel. Puntje 14, een andere samenwerkingsovereenkomst over onderwijschecks. Maart.
Ja, dit agendapunt, net als het volgende, maar daar komen we zo meteen op terug, kadert in de beslissing om sinds vorig schooljaar eigenlijk via automatische rechttoekenning aan alle kinderen in Oud-Turnhout die daar recht op hebben, een schooltoelage of een toelage van 60 euro toe te kennen. Daar is een grondige evaluatie gebeurd die overwegend positief was, wat gemaakt heeft tot de beslissing om dit verder te zetten, ook komend schooljaar. Dat betekent voor die samenwerking met het Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van de toelage van gezinsbeleid, dat er opnieuw een samenwerkingsovereenkomst moet aangegaan worden. Die dient elk jaar hernieuwd te worden. Daarnaast is er een protocol, maar daar staat eigenlijk geen einddatum op. Dus dat ligt hier vandaag niet voor. En wanneer wij deze samenwerkingsovereenkomst aangaan, zorgt dat ervoor dat er gegevensdeling komt, waardoor dat wij weten, niet op hoofden van mensen, wie recht heeft op die toelagen en die dus op die manier ook aan de scholen kunnen uitkeren. We hebben gezien dat dat afgelopen jaar voor een significante daling in de onbetaalde schoolfacturen heeft gezorgd en dat we daar dus toch ook kunnen zeggen dat dat de doelstelling, iets doen aan die kinderarmoede, dat we daar toch echt aan het werken zijn. Het punt dat nu voor ligt is dus die samenwerkingsovereenkomst, zodat er gegevensdeling kan gebeuren en dit kan uitgevoerd worden.
Vragen? Frank?
Ja, ik heb een vraagje. We gaan dat wel goedkeuren, maar het is wel spijtig dat dat weer al niet alle kinderen zijn die er recht op hebben. Hè. Het zijn alleen de, op papier de... die er voor in aanmerking komen, hè, via de VUTG, die rechten toegekend krijgen. Hè. Dat is een beetje spijtig, hè, Uw kinderen zullen dat waarschijnlijk, want je zei schepen, jij zult er geen, jij zult dat niet krijgen. Ik bedoel meer, ja, het is weer al voorzien. Ik wil eigenlijk geen onderscheid tussen kinderen maken. Het is heel schoon als, het, als er een tegemoetkoming komt. Volgende week gaan we weer al die zieën verkragen van de lege broertozen, hè, van de kinderen de lege broertozen. Niemand stelt zich de vraag of ze nu 2 maanden een lege broertoes gehad hebben. Ik bedoel meer, wij keuren deze nou ook wel mee goed, maar ergens, iedereen heeft recht op een toelage, vind ik dan. Elk kind is gelijk. Hè. Het is niet omdat jij het beter hebt of dat jij meer verdient, dat een kind die toelage niet moet hebben. Hè. Ik vind het een beetje spijtig. Ik had graag dat alle kinderen die toelage kregen. Maar we gaan dit wel goedkeuren in afwachting tot ooit de rechtvaardigheid komt en iedereen het krijgt.
Ja, ik wens voor alle duidelijkheid niet dieper in te gaan op persoonlijke situaties. Daar gaat het vandaag ook niet over, denk ik. Ik geloof dat er door het vorige bestuur een weloverwogen beslissing is gemaakt voor welke kinderen daarvoor in aanmerking komen of niet. En dat we hier de kinderen treffen die daar het meest nood aan hebben, daar wil ik in geloven. Uiteraard zullen er uitzonderingen zijn. Maar ik geloof dat dit vooral een stapje in de goede richting is voor kinderen die het nodig hebben. Of gezinnen die het nodig hebben bij uitbreiding.
Nog tussenkomsten, dat niet. Dan is dat ook goedgekeurd. Dank u wel. Puntje 15, het toelagereglement van diezelfde onderwijsseks, denk ik.
Ja, ik vermoed dat dit niet opnieuw de hele inleiding behoeft. Dit is inderdaad ons eigen toelagereglement voor die onderwijsseks. Daar zijn beperkte wijzigingen geweest, de data vanzelfsprekend. En daarnaast het feit, dat is iets waar we vorig jaar tegen gebotst zijn, wanneer kinderen verhuizen doorheen het schooljaar van school, veranderen van school bedoel ik dan, niet verhuizen van woonplaats, dat zij toch dat die centen waar ze recht op hebben ook met hen meegaan. Dus dat is een kleine wijziging aan het reglement dat hier vandaag voor ligt.
Een verbetering eigenlijk dus.
Ja, we keuren dat ook weer goed, maar het is ook weer al een sociale toeslag, weer al voor een deel van de kinderen die er recht op hebben. Hè. Want als we zien over hoeveel aantal als we spreken, een 50-tal gezinnen, hè, dan gaan we maar over een 50-tal gezinnen, er zijn er hier veel meer in Oud-Turnhout. We keuren dit ook wel mee goed, hè. Verstaan ons niet verkeerd. Hè. Maar ik zou niet graag, dat is mijn principe, voor ons is elk kind evenwaardig en gelijk. Hè. Het is alleen spijtig, natuurlijk. Sommige gezinnen hebben daar acuut nood aan, dat geef ik toe. Maar er zullen er misschien nog bij zijn die er gebruik van maken die het niet acuut nodig hebben. Hè. Maar ja, wie zijn wij om de moraalridder te gaan spelen hier?
Mag ik eventjes nog tussenkomen? Het gaat niet over 50 gezinnen. In het verleden was het altijd 30 tot 50 gezinnen. En dan wisten wij heel goed dat er eigenlijk wel meerdere gezinnen waren die daar ook nood aan hadden. Met die automatische rechtentoekenning zitten we nu aan 420 gezinnen. Dus wij bereiken nu veel meer mensen en het gaat over de rechten die zij hebben. Zij beantwoorden aan een aantal factoren dat zij recht hebben daarop. Maar daarvoor vonden zij blijkbaar de weg niet tot die aanvraag.
Goed, dat is een verduidelijking, een aanvulling. Moeten we stemmen over het toelagereglement? Niet? Dan is dat ook unaniem goedgekeurd. Dan komen we aan een aanvullend politiereglement. Signalisatieplan ter hoogte van kruispunt N18 steenweg op Oolstoven. Dat is voor Marleen.
Ja. Naar aanleiding van dat advies van Agentschap Wegen en Verkeer werd wij als gemeente verplicht om die fietssluizen te verwijderen. Ter hoogte van die oversteek hebben we daar een nieuw circulatieplan, hebben we een aanvullend politiereglement hier goed te keuren. Er zijn momenteel, de haaientanden zijn geschilderd, er is een bord geplaatst om voorrang te geven aan de fietsers die op de N18 aanrijden, aan beide zijden. Er is ook voorlopig een blauw bordje met een D9A blauw bordje geplaatst voor gemengd gebruik voetgangers en fietsers. Dat gaat vervangen worden door een D10-bord zonder die scheiding. Maar vermits dat niet direct of de beschikking was, hebben ze voorlopig dit gezet. Nu moet ik ook nog bijvermelden, die foto die erbij gevoegd is, die klopt niet helemaal niet meer, want het fietspad staat er nog op aangeduid dat ondertussen verdwenen is. Dat ter aanvulling.
Tussenkomst, de Fonnie, ik dacht het.
Ja.
Ja, ik vind het eigenlijk niet om te lachen. Het is eigenlijk heel triestig. Ik zal u zeggen, jullie noemen het hier een signalisatieplan voor het kruispunt N18 en Steenwege Poolstoven, maar eigenlijk is dat een signalisatieplan voor het Molendijkpad. Het Molendijkpad begint ze dus aan de Watermolen. Daar mis ik al een bord D10. Want een bord D10 wil zeggen dat de pedelec, spijtig weer, daar is hij weer, de pedelec en de bromfiets klasse B geen gebruik mag maken van die wegenis. Aan de kant van de N18 hebben jullie dat bord wel staan. Zo, dus waarom? Je gaat twee regimes met elkaar vermengen. Dat kan ze dus niet. Ik zou daar zelfs ook een omgekeerde driehoek, een B1, zetten. Ja. Waarom? Omdat er zijn momenten dat die paaltjes weg zijn en dat het verkeer langs Staren wordt afgevoerd naar de dijkzijde. Mm-hmm. En op dat ogenblik hebben die fietsers voorrang van rechts. Daar op dat kruispunt. Zo, dus een omgekeerde driehoek staat daar voor veiligheid. Haaientanden zouden daar ook nog passen, omdat dat samen hoort.
Die omgekeerde driehoek staat wel aan de kant van de Aldi, hè? Aan die kant
staat. Aan dat speeltuig? Ik ben aan dat speeltuig, hè. Daar staat geen...
Daar, nee. Ik ga dat mee opnemen.
Dat zijn al twee, de kant, dat is de kant om Watermolen.
Ja, ik ga dat mee opnemen met een dienst. Ja. We gaan dat terug bekijken daar.
Ik was tot voor eergisteren nog eigenlijk vrij gelukkig met wat dat het kruispunt N18 Molendijkpad betreft. Maar nu hebben ze eergisteren daar haaientanden gezet. Mm-hmm. En die haaientanden die staan niet in het Molendijkpad. Nee, die staan op de Steenweg op Turnhout. Wie zet er nu van de eens een reglementering die op de ene weg van toepassing is, zet daarvoor bijkomende schilderwerken in een andere straat? Dat kan toch niet? Die voetgangers die hebben voorrang. Die fietsers hebben geen voorrang. Die moeten stoppen aan het einde van het Molendijkpad. Dat is heel spijtig en dat is aan de twee kanten. Dan hebben wij zo dus nog, gaan we verder naar het derde kruispunt. Mm-hmm. Het derde kruispunt is met de Steenweg op Poolstoven. Daar is het ook juist hetzelfde. Daar mis ik een B1 omgekeerde driehoek.
Dat klopt. Maar dat komt er nog zodra dat parkeersplatform daar aangelegd wordt. Maar we zitten te wachten totdat de wijken bij Schilbeek...
Nee, Marleen, dat klopt niet. Die fietsers hebben daar voorrang. Dat is een kruispunt dat daar gecreëerd wordt. Dat is een cruciaal kruispunt voor jongeren die overgaan en naar het sportpark gaan.
Ja.
Jij moet daar maatregelen treffen die veilig zijn. Morgen, overmorgen, in 2 dagen, begint de school. Ieder een ouder denkt en hoopt dat de wegen is in orde is om ze dus veilig hun kind naar school te laten gaan. Of van school te laten terugkomen. Spijtig, ik vind het echt heel, heel erg. Dan, om nog maar te zeggen, ik zou u een pedelec willen cadeau geven.
Nee,
en
moet hem niet
zeggen,
hebben.
Komt eens van de Steenweg op Poolstoven. Waar gaat je rijden? Ik vraag het u.
Normaal, wordt het de weg 50 per uur, is, moeten ze op de weg rijden.
Nee, ze hebben de keuze.
Maar, ja.
Ze hebben de keuze.
Als er geen bord staat, wel, ja.
Maar dan komen ze aan het Molendijkpad, dat daar aansluit op het Steenweghoofdstoffen. Daar mag een pedelec niet op. Zo, dus die moet de rijbaan op. Zet daar dan alstublieft toch een waarschuwingsbord, zowel voor die pedelecker als voor de autobestuurder, omdat veilig dat die gewaarschuwd zijn. Een zebrapad mis ik daar ook eigenlijk.
Ik ga dat opnemen met de dienst in modaliteit en we gaan dat nog eens goed herbekijken. Dat dat zeker veilig is voor onze schoolgaande kinderen.
Ik heb destijds zelf nog een fietsbord, een D7, gezet Want de fietspad van de Steenweg Oosthoven is een geschilderd fietspad. Dat wil zeggen dat dat onderbroken streepjes zijn. Tot aan de brug. Maar vanaf daar is er een bord gestaan daar. En wat hebben wij gedaan? Wij als gemeente, we hebben daar een pijl onder gezet. Een pijl van parkeren. Maar dan op horizontaal. Een pijl die normaal gebruikt wordt om te zeggen van hier tot daar mogen parkeren. Dat is toch geen... Ik kan dat allemaal niet. Dat is amateuristisch. Echt waar. Ik kan mij daar niet bij...
Ik ga het zeker mee opnemen bij ons
dienst. Maar het is wel... Ja. Maandag is het wel school.
Ja, dat klopt. Ah. Ik ga dat morgen opnemen met een dienst. Dat ze dat zo veilig mogelijk maken voor het begin van het schooljaar. Ja?
Ja. In principe moet dat allemaal terug naar de gemeenteraad komen. Hè? We gaan het een beetje harder moeten spelen. Hè? Ja.
Ja, dat is wel waar.
Ja.
Ja. Ja, maar we gaan al...
Het half jaar is voorbij, hè, mannen.
Zodanig
dat... Half jaar van, sorry, we moeten het nog leren en we kennen het allemaal niet en zo. Het is voorbij.
Ik denk niet dat we gespaard zijn gebleven, Fonny. Bedankt trouwens.
Omdat ik... Die klacht heb neergelegd.
Uw fractie
gezegd, ja. Ah. Ik heb het mee ondertekend in ieder geval. Nee, zo kan het niet. Hè. En we zijn nog niet aan het einde van deze gemeenteraad. Hè.
Ik neem uw bezorgdheden zeker mee en ga het opnemen met de dienst.
Goed. Nog de toekomsten? Niet? Mevrouw de stemming hierover dan. Hè. Dank u wel. Dan komen we nu aan het einde van de openbare zitting van de gemeenteraad. Dat wil zeggen dat we zelfs nog even een besloten zitting gaan organiseren en dat het publiek de zaal verlaten heeft. Dus even tussenin kunnen we nu overgaan tot varia of andere puntjes of vragen die gesteld willen worden, los van de agenda. Niels, spijt de spits af.
Dank u wel. Net voor de zomer is er nog een voorstel goedgekeurd in de Vlaamse regering rond vrijwilligerskorpsen. En we vroegen ons af of jullie daar eventueel, omdat het ook over verenigingen, en verenigingen niet per se, maar vrijwilligers gaat, of dat jullie dat ook gaan meenemen in de opmaak van of de komende periode.
Ja, we hebben dat inderdaad ook bekeken en we hebben daar navraag bij gedaan. Onze noodcoördinatoren van heel de regio samen met brandweer zijn dan nu verder aan het aanwerken, want brandweer voelde zich ook wel een beetje gepakt van ja, welke wordt door het Rode Kruis georganiseerd. Wat zijn dan de taken voor hen, wat zijn de taken voor ons? Dat stond er allemaal niet duidelijk ingelegd, uitgelegd. En daarom is eigenlijk de bedoeling dat ze zijn ermee bezig om dat duidelijk op elkaar af te stemmen. Maar wij zijn wel kandidaat om daar zeker aan mee te werken.
Dat is fijn om te horen.
Ellen?
Ja, ik heb eens een vraagje. Binnenkort begint het school terug. Ik weet, de ingang van Salto is in de Pauwsestraat. Mm-hmm. Heel veel verkeer komt door de wijk, waar het overal bijna voor eng van rechts is. Daar wordt enorm hard gereden. Op het eind van het schooljaar was er zelfs nog even een akkefietje tussen twee automobilisten. De ene wou niet wijken voor de andere met een voor eng van rechts en heel de cetera. Daar staan kindjes die komen met de fiets, die willen oversteken. Die krijgen gewoon de kans niet, omdat die chauffeurs gewoon niet stoppen. Die rijden gewoon door. Dan die fietsstraten, vooral de Van der Beekelaan. Daar wordt ook gewoon voorbijgestoken. Daar wordt niks rekening gehouden met fietsers. En de fietsers die uit de rijden, die voelen de rijden veel veiliger als ze op de voetpad rijden. Wat natuurlijk voor de inwoners die uit daar uit hun huis komen, ook weer niet veilig is, waardoor die door fietsen uit de sokken worden gereden. Dus... Dat is maar even een melding ook, vandaar toch eens.
Ja, het is zo dat ik nu af en toe die opmerking zal gekomen rond de fietsstraten. Wij zijn daar toch wel serieus naar aan het kijken. Wij krijgen geregeld verslagen binnen waar dat er mensen worden genoteerd die de fietsers voorbij steken. Het is een soort van hoffelijkheid, een soort van veiligheid waar iedereen aan moet bijdragen. Ik hoor het niet graag dat de mensen inderdaad ruzie staan te maken voor eerst of ander door de weg te gaan. Men wil zo snel mogelijk een kind kwijt aan de school, terwijl dat men, als men 100 meter verder parkeert, dat men ook het kind te voet naar de school kan doen en dan zou er helemaal geen obstakel zijn. Spijtig genoeg is dat nu zo geworden. Wij willen meer en meer nog inzetten op veiligheid. We willen nog meer en meer aanzetten om de kinderen te voet of aan de fiets naar school te brengen. Maar goed, we hopen hier een beetje op de veiligheid van de mensen.
Ja, want de Jef Klaassenstraat die is een stukje afgesloten, waardoor de mensen door de Eugène Seuringstraat moeten. Nu, kinderen, fietsers kunnen daar wel door. Maar de automobilisten die het rondrijden van de school langs de Pauzenstraat, zo weer terug, die houden geen rekening mee dat er effectief wel van rechts fietsers kunnen komen. Ik heb daar al heel dikwijls mijn hart vastgehouden, waar ik denk van vandaag of morgen reizen er eens een kind met de fiets aan. Ook het Sint-Annaplein wordt heel veel gebruikt voor het Sint-Bavelstraat, Sint-Bavelplein te kunnen overslagen. Dat zijn vluchtheuvels, maar dat wordt enorm hard gerezen.
Dat klopt.
Ja, wie was er eerst? Ik weet het niet. Frank of Luc?
Ja, ik heb eens een vraagje voor de burgemeester, omdat ik wat benieuwd ben. Hoe ver staat u met het nieuw project? Gaat het open in november of in oktober? Ik weet het niet. Ik ben wel benieuwd, want aan mij stellen ze ook de vraag. Hè. Jullie kopen daar wel een pand mee, maar wanneer gaat het actief worden? Ik zeg, ja, de burgemeester heeft wel eens iets in de krant gezegd. Zeg maar, ik zal het hem vragen in het vragenkwartiertje.
Ja, ik denk dat het niet in de krant was, ik denk dat het Radio 2 was, maar daar heb ik vorige keer mij al verontschuldigd. Het zou mooi geweest zijn dat wij de sleutel hadden kunnen geven op 13 oktober. Nu, wij zijn met een projectgroep bezig, wij zijn ook de jongeren serieus bij aan het betrekken. De eerste plannetjes zijn gemaakt en er wordt heel hard aan gewerkt. En dat gaat stap voor stap, dus wij weten wat we te doen hebben de volgende maanden. En het zou fijn zijn, moest dan gelukken, maar 13 oktober gaat het zeker niet zijn.
Nog dit jaar of niet?
Ik zeg in de sprake niet meer.
Luc?
Ik moet eerst feliciteren dat je een heel schoon tekening hebt gemaakt op de hoek van Oosthoven en Oud-Turnhout. Maar is er al een bestek gemaakt om daar een beschermlaag op te zetten? Want er bestaan middelen voor dat je graffiti spuit, ja, dat er af kan. En of ga je elk jaar die tekening opnieuw bijwerken?
Wij gaan dat niet elk jaar bijwerken, maar we zijn wel aan het afwegen. Normaal is het zo, een kunstenaar die een kunstwerk maakt, daar blijven normaal de graffiti-spuiters af. Je zult dat altijd wel zien dat dat dan toevallig hier zou moeten zijn. Maar die mensen hebben ook gezegd van kijk, als dat gebeurt, dan willen we dat komen herstellen. Of wij gaan hier inderdaad zien, is daar een beschermlaag over te zetten. Nu, we hebben een prijsbestek gekregen, dat viel ons een beetje tegen. We hebben hier ook een prijsbestek gevraagd aan iemand uit de buurt. En dat zijn we nu aan het bekijken, want stel dat we die lager opzetten, komen ze dan nog herstellen als er andere dingen aan gebeuren? Dus daar zijn we een beetje in overweging aan het nemen.
Dan heb ik nog een vraag, of niet? Heel prachtig, die groen fietsjes. Het kost een euro voor een uur. Dus als je dat uittelt, dan kun je dat 6 jaar mee rijden tegen dat je een nieuwe fiets hebt gekocht. Nu is de vraag, moet de gemeente daar iets voor betalen of krijgt de gemeente daar iets voor?
Ja, dat wil ik. Ik had nog iets over de hobby. Het hobbydeelfiets. Want vanaf, ik zal zelfs wel antwoorden op uw vraag. Vanaf 1 september kunnen onze personeelsleden ook gebruik maken van die hobbydeelfiets om de dienstverplaatsingen te maken. En eind december gaat dat geëvalueerd worden. Nu, dat kost ons als gemeente niks. Dus vanuit het IOK gaat dat uit. Dat wordt over heel de provincie staan die fietsjes ter beschikking. En ik kan ook nog zeggen dat wij mee in de hoogste regionen zitten van het gebruik daarvan. Van de kwestie aantal ritten. In juli zijn er 278 ritten gemaakt met die fietsjes. Dus het is wel degelijk voor onze gemeente een succes. Maar het kost de gemeente niks.
Oké. Dank u wel.
Julie.
Ja, dankjewel. Ik had een praktische vraag die ik eigenlijk van een aantal inwoners heb gekregen. Ik denk dat iedereen al wel gemerkt heeft dat nu met de droogte de laatste tijd dat er heel veel blaren van de bomen afvallen. Dus ik heb eigenlijk de vraag gekregen of dat de korven met de blaren, of dat die eigenlijk al vroeger geplaatst zouden kunnen worden, omdat er juist eigenlijk zoveel blaren al overal terechtkomen in de bermen en in de tuinen. Vroegen ze zich af of dat daar al eerder kan geplaatst worden dan in de herfst.
Ja, dat zijn we aan het bekijken met de Groendienst. Het zou nu wat vroeg zijn om deze te plaatsen. Dit is niet het moment, denken wij. Normaal oktober, dat klopt wel. Maar we gaan juist kijken. Ik denk nog 14 dagen of zoiets. Maar we gaan even afwegen of dat het is. Maar dat gaat vroeger gezet worden dan andere jaren. Dat klopt. En dat komt inderdaad door de droogte.
Oké, dankjewel.
De papkorf die worden vooral gezet voor de hinder in de riolering te vermijden, dat er bladen in de riolering verstopping zorgt. Dus het is wel belangrijk dat de papkorf tijdig zit.
Klopt.
Niels?
Ik had nog een praktische vraag. Is er nog een gemeenteraad dat gaat wegvallen dit jaar? Of welk was het agendapunt dat we vandaag voor moesten speciaal samenzetten? Dat was ons nog niet duidelijk. Dat was ik me vergeten te vragen daarnet.
Ja, de gemeenteraden die zijn gepland. Hè. De regulier zijn inderdaad 10 op een jaar. Inderdaad, de zitting van augustus is uitzonderlijk, maar was wel goed en rijk gevuld. Dus omdat er een geplande was, al in het begin van de legislatuur, die stond op vandaag, is die ook doorgegaan, omdat er wel spek in zat.
Ja, dat was ook een beetje onze vraag, omdat dat toch...
Het zal nooit
nogal wel eens gebeurd zijn misschien, maar...
Ja, maar dat was meestal een extra gemeenteraad voor het bestek van de huisjuur hebben we ooit gedaan. Dat was wel in dat kader, maar deze stond al vast van in het begin van het jaar. Enerzijds
dus niet dat die punten eventueel juni of september mee opgenomen konden worden ofzo. Dat was nog een praktische vraag.
De punten van juni zijn in juni geweest en de punten die na juni komen, die zijn nu al behandeld vandaag, dat klopt. En we zullen inderdaad zien wat de rest van het jaar ons nog brengt van punten en beslissingen. Dat was het dan voor de pony nog.
Ja, ik heb nog één vraagje. Kan er binnen de kortst mogelijke tijd het signalisatieplan dat hier gestemd is geweest in mei voor de Steeweg Zevendonk uitgevoerd worden zoals we dat hier gestemd hebben? Dat is eigenlijk een vraag naar u, Marleen.
Dat is inderdaad hier toen gestemd, maar er zitten nog een, of ik vermoed dat er nog een aantal hiaten zaten daar, die nog niet, maar volgens mij zijn al de borden die toen gestemd zijn geplaatst.
Nee.
Nog niet allemaal?
Nee, het is toch niet in orde.
Of, er kunnen nog een deel bestelling geweest zijn, dat weet ik niet. Ik ga dat ook trouwens ook mee opnemen dan. Want ik ben er
Ik denk dat dat best is voor de verkeersveiligheid. Ja. Kijk, het oude gedeelte van de bebouwde kom, daar is dus die wetgeving, daar hebben jullie voor gezorgd, of gestemd, of wij voor gestemd, dat de pedelecs op de rijbaan moeten. Die weten dat daar niet, vanaf de Eggestraat. Zo, dus dat stuk, dat is voor, van toepassing. En het stuk tussen de grens en de Zandstraat, dat is ook niet in orde. Aan de kant in de richting Turnhout moeten de pedelecs op de rijbaan rijden, zoals we gestemd hebben. Aan de kant van Turnhout naar het centrum, daar staat geen bord. Staat er gewoonweg niet.
Nee, dat bord, ik ben er vorige week voor de eerste keer langs gereden, dat staat er inderdaad niet. Maar daar zijn ze, ik vermoed...
Daar stellen ze dus wel een reglement voor de gemeente en het grondgebied van Turnhout.
Maar ik denk dat de bedoeling daar was van te wachten tot die weg volledig afgewerkt is. Dat ze dan met die optie gedaan. Maar ik ga het ook mee doornemen.
Ik denk dat ze dan maar een tijdelijk bord moeten zetten.
Dan zetten we een tijdelijk bord. Oké.
Goed. Dat was het voor u, want uw lampje blijft. Sorry?
Ja, dat was het. Ja.
Oké, dank u wel. Dan komen we aan het eind van de openbare zitting. Ik zeg zoals gezegd, we doen nog één puntje in de besloten zitting en dan nog een kleine vergadering van een AGB. Dus ik bedank het publiek voor de aanwezigheid en tot volgende keer.